Broeders en zusters, een goedemorgen allemaal. Het is inderdaad een tijd geleden dat ik hier geweest ben. Maar het is goed om elkaar weer te ontmoeten. En het werk van de Heer is ook hier doorgegaan. Dat zit niet zozeer aan mensen verbonden. Maar Hij volvoert zijn helsplan. Dat geeft ook rust. Maar het is wel weer goed om bij elkaar te zijn. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over het thema... Trouw vindt men niet bij allen. En ik had aan Jan twee gedeelten doorgegeven om te lezen. Dat gaan we ook lezen. Maar onderweg hier naartoe kwam er een tekst in mijn gedachten die ik ook met jullie wil lezen. En dat mag denk ik wel. Die komt uit 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 3. Dat is zomaar één tekst. Die wil ik meenemen in het geheel. Daar is eigenlijk het thema aan ontleend. 2 Thessalonicenzen 3, daar staat in vers 2b en vers 3a het volgende. En dat is eigenlijk al een preek op zichzelf. Daar staat in vers 2b, 2 Thessalonicenzen 3, want niet allen hebben het geloof. Misschien dat sommigen van jullie de MBG-vertaling lezen. En daar staat zoiets als, trouw is niet het deel van allen. Dus daar wordt geloof vertaald met trouw. Nou, dat past helemaal. Trouw vindt men niet bij allen. En dan zegt vers 3a, maar de Heere is getrouw. Nou, je moet vanmiddag voor jezelf maar de context lezen van dit vers. Het zijn zomaar twee korte zinnen. Dat wat je bij mensen tegenkomt en dat wat je bij de Heere God tegenkomt. Nou gaan we naar de brief die Paulus schreef aan Timotheus. 2 Timotheus hoofdstuk 1. Want we komen in Timotheus een broeder tegen die wel trouw was. En ik hoop dat Timotheus jullie vanmorgen gaat bemoedigen, maar dat niet alleen, ook gaat stimuleren en aanspoort door tot zo'n trouwe levenswandel. Er staat in 2 Timotheus 1 het volgende, het derde vers. Ik dank God die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten. Wat velen niet weten is dat Timotheus ook deze brief geschreven heeft. Hè? Niet alleen Paulus heeft die geschreven, maar Timotheus heeft deze brief ook geschreven. Dat lees je in 1 Timotheus 1. Maar nu getuigt hij over datgene wat God ook in zijn leven gedaan heeft. Terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden nacht en dag. Vers 4. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar om u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here. En ook niet voor mij, zijn gevangene. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. Maar nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood er niet heeft gedaan en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht door het evangelie. Waarvoor ik aangesteld ben als een prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machten is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houdt u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt, in geloof en in liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaarde door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u is toevertrouwd. En nou nog kort een paar versen uit Filippenzen 2. Ik hoop dat je de lijn een beetje pakt. Vanuit de Thessalonicenzenbrief schrijft Paulus in het kader van de eindtijd: trouw vindt men niet bij allen. Dan lezen we in 2 Timotheus 1 over een trouwe volgeling van de Heer Jezus, Timotheus. En omdat hij trouw is in de navolging van Christus, is hij ook bruikbaar voor de Heere God. En dat lees je op een geweldige manier in Filippenzen 2. Want nu gaat Paulus Timotheus, die zelf heeft opgevoed geestelijk, zou je kunnen zeggen, die gaat hij uitzenden naar een gemeente. En dat vind ik heel mooi. Als je trouw bent in de toewijding aan de Heer, dan kan je ook gebruikt worden door hem. Nou, lees maar mee, Filippenzen 2. En ik hoop in de Heere Jezus, zegt Paulus, Timotheus spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belangen en niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefdheid, dat is die van Timotheus, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien. Nou, tot zover. Het is een heel belangrijk onderwerp vanmorgen. Je zou kunnen zeggen, ja, dat geldt voor elke boodschap in de Bijbel toch? Nou, dat is ook zo. Maar ik geloof dat wij leven in het laatste van de laatste dagen. En een van die kenmerken van die dagen is dat de mens zichzelf in het middelpunt stelt. En dat zal in Kesteren niet anders zijn dan in Alblasserdam. En daarbij zien we dit kenmerk bij heel veel mensen, dat ze ontrouw zijn geworden. Ontrouw naar de Heere God toe, ontrouw in hun huwelijk, ontrouw wat betreft hun gezinsleven, ontrouw in de werkgever-werknemerrelatie. Ontrouw is het kenmerk van onze dagen op allerlei niveaus en in allerlei verbanden. En dat is tegenovergesteld aan wie de Heere God is en hoe Hij handelt met mensen. Wij kennen allemaal dat lied wel. God van trouw, u verandert nooit. Of misschien zingen jullie dat ook wel hier. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan ons weer betoond. Trouw is een karaktereigenschap van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En waar hadden wij gebleven als God niet trouw was geweest in ons leven? Ik hoop dat je met jezelf kennis hebt. Dat is belangrijk. Wij hebben, ja, wie wij tot op dit moment zijn, te danken aan de trouw en aan de genade van God. En dat is heel belangrijk om te onderstrepen, dat wij roemen in Hem die getrouwheid aan het licht heeft gebracht. En dat bewijst Hij in ons leven. En wat de Heere God verlangt, is dat zoals Hij is, dat dat ook in jou en mij openbaar gaat worden. Trouw vindt men niet bij allen, schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen. En dat schrijft hij in het kader van de eindtijd. En wat zou het geweldig zijn als Philadelphia Kesteren, en Jan heeft er al iets over gezegd, bekend staat als een trouwe, toegewijde gemeente. Als hier huwelijken zijn waarin trouw een belangrijk kenmerk is. Trouw als man en vrouw, trouw naar je gezin toe, maar ook trouw als broeders en zusters onderling, trouw in de toewijding aan de Heer, of de Heer nu meekijkt, bij wijze van spreken, of dat hij niet meekijkt, maar dat je een gezindheid hebt zoals we die bij Timotheus tegenkomen. Dat zou een geweldige zegen zijn. Dan hoef je soms nog geen eens in je woorden openbaar te komen, maar dan openbaren jouw daden de God die jij dient. En lieve mensen, daar komt het steeds meer op aan. Omdat heel weinig mensen nog een Bijbel lezen. En dit is precies wat Paulus bedoelt als hij schrijft dat wij de geur van Christus moeten verspreiden, maar ook dat wij leesbare brieven zijn. Nou, dan ben ik waar ik wezen wil. En Timotheus was zo'n leesbare brief. dat als je niet met, als je geen binding had met het woord van God, om het even in onze dagen tijd te zeggen, hè, maar dan proefde je, dan zag je aan hem zijn gezindheid. En daar wil ik iets over delen met jullie. Nu zou je kunnen denken, ja, in Timotheus' zijn leven heeft altijd alles meegezeten. En dan vind ik het ook niet vreemd dat uiteindelijk er zo een levenswandel uitkomt. He, dat zijn vaak de tegenwerpingen van mensen die dit horen en die zeggen, ja, Timotheus, ach, die heeft een heel ander verleden gehad dan ik. Dus het is logisch dat hij zo is gaan leven. Nou, zo logisch was het niet. Een paar dingen. En ik hoop dat je de lijnen doortrekt naar je eigen leven. Als je kijkt naar zijn voorgeslacht, dan kwam hij uit een gezegend geslacht. En er wordt hier gesproken over zijn oma Lois. Weet je wat dat betekent? Misschien zit hier wel een Lois. Dat betekent de aangename. Of de betere, de welgevallige. Nou, dat was zijn oma. Zijn moeder heette Eunice. En dat betekent met overwinning gezegend. Dus als je naar zijn oma kijkt en naar zijn moeder kijkt, nou ja, dan zou je zeggen, het is logisch dat er een Timotheus uit voortkomt, want wat betekent zijn naam? Godsvereerder of Godvrezende. Nou, dat is ook een mooie naam, toch? Dus hij komt uit een geslacht waarin men met de Heer leefde. Maar is dat een garantie? Nou, ik denk dat als ik een aantal van jullie hier de tijd zou geven om daar getuigenis over te geven, dat je misschien begint te spreken over kinderen of kleinkinderen die niet de weg van de Heer gaan. Terwijl daar wel een voorgeslacht was wat de Heer diende. Nou, het is dus geen vanzelfsprekendheid. Maar ik zie in de evangelische wereld een beetje deze tendens dat we heel individualistisch zijn geworden. Dus het is heel sterk, als ik maar gered ben, als ik maar eeuwig leven ontvang, ik kies voor Jezus en ik laat mezelf dopen. En wat ik soms een beetje mis, is dat God, de God van de Bijbel, de God van de generaties is. Begrijp je wat ik bedoel? Er liggen waarschijnlijk ook voor jullie heel veel gebeden van het voorgeslacht. Ik denk dat er onder jullie zijn die daarvan kunnen getuigen. Een opa of een oma die voor jullie heeft gebeden. En dat is wel mooi als je de Bijbel bestudeert. De God van de Bijbel is de God van de generaties. Die wil door generaties heen werken. En ik heb dat voorbeeld elders eerder genoemd. Maar ik heb een man gekend, die had samen met zijn vrouw uiteraard 12 kinderen. Die leefde dicht bij de Heer. En toen hij stierf, toen leefden al zijn kinderen midden in de wereld. Hij heeft nooit gezien dat een van zijn kinderen de Heer Jezus had aangenomen en wandelde met hem in het licht. Integendeel. Maar toen hij stierf, je voelt hem al aankomen, nadat hij stierf, zijn ze alle 12 tot bekering gekomen. Er lagen gebeden van het voorgeslacht. En dat is zo'n geweldige bemoediging. Bidden helpt. En het is altijd te vroeg om op te geven. En je ziet in de lijn van Lois en Eunice, dan komt uiteindelijk een Timotheus tevoorschijn. En daarom mag je ook verwachting hebben van de gebeden die wij opzenden naar de Heere God. Of wij er nu al wel wat van zien of niet, bidden helpt, het is niet te vergeefs. En als mijn oma, oma Brunt, had geweten dat ik hier sta, nou, ja, dat klinkt een beetje raar, maar ze zou uit de graf opspringen van vreugde. Ik heb een heel godvrezende oma gehad. Een biddende oma gehad. In de goede tijd van de EO, ja, sorry als ik sommige mensen tegen de benen schop nu, schenen schop, maar in de goede tijd van de EO, ja, dan maakten ze iedereen tientjes lid. Dat was die tijd. Dus je kwam bidden als kleinkind en dan tackelden ze je. Ja. Ze was iedereen aan het werven voor de Heer Jezus. En bidden. En in de oorlog heeft zij Joden verborgen. Zij was een hele moedige vrouw. Ik ben trots op mijn oma. Was een vrouw met pit, echt. En in haar kamer was een luik. En onder dat luik heeft ze 3 Joden verborgen en ze kreeg ook bezoek van de... En zij verborg 3 Joden. En de Duitsers kwamen bij haar en ze ging heel moedig op haar vloerkleed staan waar dat luik onder zat. En ze gaf precies de juiste antwoorden, geïnspireerd door de geest van God, geloof ik. En die Joden zijn veilig daaronder gebleven, zijn niet ontdekt. En toen zij begraven werd, ik kwam uit een reformatorisch gezin... Toen werd zij begraven met het lied U zij de glorie. Zo ging de kist naar beneden. Ik wist niet wat ik meemaakte. Had ik nog nooit meegemaakt. En ik had iets van een vreugdevolle ervaring tijdens de begrafenis van mijn oma. En wie kwam het graf oplopen? Dat was een van die Joodse mannen. Jacob heette die. Toen dacht ik, wat een getuigenis, zeg. Je bent moedig geweest in het verleden. Je hebt God gevreesd door de jaren heen. Je hebt de Duitsers niet gevreesd. Je nam het op voor het Joodse volk, niet overdreven om dat vandaag een beetje te onderstrepen. En nou zo'n begrafenis. En die Joodse man was de getuige van. U zij de glorie, opgestaan Heer. En ik stond er als reformatorisch jongetje bij. Ik keek ernaar, ik denk, wauw, dat is mijn oma. Die is thuisgekomen. Gebeden van het voorgeslacht. Nou, nu zeg je ja. Nou, begrijp ik het van Timotheus, de Godvrezende. Ja, wacht even. Nou, het huwelijk. Als je daar vanmiddag wat over wil lezen, het huwelijk van zijn ouders was niet eenvoudig. Handelingen 16. Daar staat dat Timotheus een Joodse moeder had, maar een Griekse vader. Met andere woorden, Timotheus is opgegroeid in een huwelijk met twee culturen. Een Joodse en een Griekse. Nou, dat geef ik maar mee aan de jongelui. Als je denkt als jongen het meisje van je dromen gevonden te hebben, maar ze kent de Heer Jezus niet, dan moet je geen relatie aangaan. Maar dan kan je er eerst, moet je er eerst werk van maken om haar uiteindelijk op de knieën te brengen. Ga geen ongelijk juk aan, hè, met een ongelovige. Het huwelijk is geen evangelisatieproject. En kom nou niet met de voorbeelden van ome Kees en tante Truus, waar het ook goed is gekomen. Want ik kan je de 20 voorbeelden van noemen waar het niet goed is gekomen. Dus de praktijk is niet het uitgangspunt. Het Bijbelse principe is uitgangspunt. Maar Timotheus leefde dus met ouders, een Griekse vader, een Joodse moeder. En het is heel interessant, dat voert nu te ver, als je daarover leest. Kijk, Timotheus is pas later besneden. Dat lees je ook in Handelingen 16, vers 3. En het zou zomaar kunnen zijn, die besnijdenis, dat weet je, moest op de achtste dag plaatsvinden, dat zijn moeder zei, Timotheus, ik wil dat je besneden wordt, bij wijze van spreken. En zijn vader, een Griek, zei, gaan we niet doen. Later trekt hij met Paulus op en dan wordt hij alsnog besneden. Maar ik geloof dat dit wrijving heeft gebracht in dat huwelijk. Hij groeide dus op in twee culturen. Dat heeft het leven er voor hem niet gemakkelijker op gemaakt. En toch wist de Heere God, om het zo te zeggen, met een kromme stok, een rechte slag te slaan. Wat heeft dat gedaan met hem? Twee culturen, twee visies in één huwelijk. Ingewikkeld. Nog wat over Timotheus. We lezen van Timotheus dat hij reeds op jonge leeftijd de schriften kende. We geloven dat Timotheus op jonge leeftijd tot geloof is gekomen. En dat is ook een geweldige bemoediging en aansporing voor de jeugd van vandaag. Soms hoor je getuigenissen waaruit zou moeten blijken dat je eerst helemaal het spoor bijster moet raken. Je moet het heel bond gemaakt hebben. En dan kom je tot geloof en bekering, dan kom je helemaal weer terug. En dan heb je natuurlijk een heel verhaal, hè. En die verhalen doen het ook goed in deze regio. Maar is dat gezond? Van Timotheus lezen we dat hij van jongs af aan met de Heer heeft gewandeld. En daarom wil ik ook die jongelui aansporen. Denk nou niet dat het echte werk van God hierdoor wordt gekenmerkt. Dat je eerst helemaal los moet zijn gegaan in deze wereld. Wat verlangt de Heer? Dat je van jongs af aan met hem leeft. Daarom is geloofsopvoeding zo belangrijk. Dat je kinderen van jongs af aan leert om hun vertrouwen op de Heer Jezus en op zijn volmaakte offer te stellen. Hoe kinderlijk het dan ook is. Maar dan word je bewaard voor heel veel dingen. De Heere God heeft mij 180 graden omgedraaid in mijn leven. En ik ben op veel plaatsen geweest waar de Heer Jezus niet was. Mijn vrouw is eigenlijk van jongs af aan al toegewijd geweest. Nou, die heeft niet zo'n verleden als ik. Als wij naar de stad gaan en ik ga een boutique in, ja, dan herken ik alle deuntjes en liedjes weer, die komen weer terug. Terwijl mijn vrouw rustig kleren staat te kijken en zegt, wat is er aan de hand? Ja, ik hoor er weer één, dat herinnert mij aan. Dat heeft zij niet. Is toch heerlijk? Ze is blanco wat dat betreft. En toen wij net verkering kregen, toen zegt ze, ik wou dat ik zo'n getuigenis als jij had. Zo duidelijk, zo radicaal, zo zeker. En ik ben van jongs af aan, geleidelijk aan, door de Heer geleid. En nu worden we ouder. En weet je wat ze nu zegt? ben blij dat ik niet zo geleid ben als jij. Weinig ballast. Weinig ballast. Altijd godvrezend geweest, van jongs af aan met de Heer gewandeld. Nooit die uitspattingen gehad die ik gehad heb. Is toch heerlijk? Dan heb je een vrij leven. Het lijkt soms heel wat. Het leven in de zonde, hoe aantrekkelijk het is. Maar je hebt er ballast aan de resterende tijd van je leven. Het kan je vergeven zijn, zeker. Maar soms moet je de gevolgen ervan dragen. De gevolgen van een zondig leven neemt de Heer lang niet altijd weg. Wil je een voorbeeld? David. De zonde met Batsheba is hem vergeven. Maar hij heeft wel zijn zoon moeten missen. Waar of niet? Er kwam zijn vrouw heel boos naar me toe. Die zei, nou heb ik mijn zonde beleden. Nou heb ik vergeving van zonde ontvangen. Maar de gevolgen, daar loop ik nog steeds tegenaan. En ik luisterde even naar haar en ik keek haar goed in de ogen aan. Ik zeg, ja, ik moet je dit gaan vertellen. Het zou zomaar kunnen zijn dat je de resterende tijd van je leven hiermee zal moeten dealen. Is dat zo? Ja, dat is zo. God heeft je zonde wel vergeven, maar de gevolgen van jouw zonde kan je zomaar moeten dragen. En wat is het daarom belangrijk om als een Timotheus van jongs af aan de Heer te dienen? Weet je, jongelui, de zonde lijkt aan de voorkant heel aantrekkelijk. Dan lijkt er niets aantrekkelijker dan te zondigen. En na afloop stelt het je schuldig. Laten we het gewoon maar even op zijn Rotterdam zeggen. Heb je een rotgevoel. En dit is de list van Satan. Het aantrekkelijk voorstellen, jou erin lokken, erin leiden en na afloop je schuldig te stellen. Ben ik de enige die dit herkent of zijn er meer? Dit is het eerlijke verhaal van zondigen. Het lijkt heel wat en na afloop heb je een rot gevoel. En komen mensen in een negatieve spiraal van depressiviteit, frustratie. En daarom die Timotheus, van jongs af aan kende hij de schriften. Daarom hoop ik, hoe eenvoudig deze boodschap ook is, dat je dit aanneemt. Dat je luistert. Jan heeft er iets van gezegd, naar aanleiding van de dienst van vorige week. Is zo belangrijk. Had toch naar mij geluisterd. Zodat je bewaard wordt voor die negatieve gevolgen van verkeerde keuzes. Is toch een zegen? Dan zeggen mensen, nou, wat een scherpe boodschap. Zeg, moet dat nou zo? Nee, dit is genade. Is toch heerlijk dat je dat hoort vanmorgen? De amens hadden nu al ten hemel mogen reizen. Dank u wel, Heer, dat u het allerbeste met me voor heeft. En dat u daarom ook eerlijk met me spreekt. Ik kom er steeds meer achter. Dat de weg die Timotheus is gegaan, dat is de beste weg. En ik geloof ook dit, dat dat zelfs Gods wil is. Je hoeft niet helemaal los te gaan in de wereld. Integendeel. Vrees de Heere, houd zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. En dat is een leven waarin je in je bestemming gaat wandelen. Dan heb je een vrij geweten, is ook een zegen, hè? Heb je een vrij geweten? Of heb je steeds zo'n aanklacht in je geweten? Timotheus had een vrij geweten. Nou, ik heb iets gezegd over zijn voorgeslacht. Ik heb iets gezegd over het huwelijk van zijn ouders. Ik heb iets gezegd over zijn leeftijd. En de Bijbel had ook een hele belangrijke plaats. Dat lees je in 2 Timotheus 3, vers 14. Waar Paulus schrijft, heel de schrift is door God ingegeven, ingeblazen en is nuttig tot. Dat schreef hij aan wie? Aan Timotheus. De Bijbel had in het leven van Timotheus een hele belangrijke plaats. Hoe komt dat? Nou, Paulus had hem daarin onderwezen, had hem daarin meegenomen. En wat doet de Bijbel? Jullie zitten hier elke week en door de week hoop ik ook. Maar waarom openen we nou die Bijbel, hè? Als je jong bent of als je ouder bent, waarom doen we dat nou? Nou, Paulus zegt, allereerst doen we dat om ons te onderwijzen. Om onderwijs te geven, om kennis op te doen. Om jou in jouw denken te vormen, zegt hij. Dat is mooi, hè? Want zoals je denkt, zo leef je. Daarom geloof ik heel erg in de kracht van prediking en bijbelstudie. Daardoor wordt jouw denken vernield. Onderwijs is heel belangrijk. Daarom moet je daar niet op beknibbelen in de gemeente. Niet op bezuinigen. Laat het woord in rijke mate in u wonen. Timotheus had het woord van God ontvangen op jonge leeftijd. Dat had zijn denken gevormd. En zoals hij dacht, zo leefde hij. Dat is een boeiend onderwerp, hè? Ik geloof dat vandaag er geen strijd meer gevoerd wordt. He, van man tegen man, vlees tegen vlees, om het zo te zeggen. Maar er is een strijd in de geestelijke wereld actief. En daarom is het belangrijk dat je helder denkt, bijbels denkt. En ik hoop dat je je denken daardoor ook laat vernieuwen. En dat je je levenswandel daarna inricht. De schrift is door God geïnspireerd. Het is een goddelijk woord waardoor ons denken wordt vernield. Het tweede, dat woord stelt jou ook in staat al op jonge leeftijd om te weerleggen. Dus niet alleen onderwijzen, maar ook weerleggen. Dat wil zeggen dat je kan onderscheiden wat goed is en wat fout is. Wat onbijbelse leringen zijn en wat bijbelse leringen zijn. Als er iets vandaag nodig is, is dat het. Er is wat wind van leer. Timotheus was vertrouwd met de schrift, hij was onderwezen en ook in staat om te weerleggen. Dat is zeer actueel vandaag. Om tegenbewijs te geven. Kan je dat? Ja, je moet vandaag meer in je mars hebben dan alleen te kunnen zeggen dat hoort niet. Daar waren wij vroeger mee tevreden. Maar daar is men niet meer mee tevreden. En terecht. Het is heel moeilijk voor ouders. Kijk, mijn vader zei dat hoort niet, dat deed het niet. Ja, vandaag hoor je dan. Maar waarom hoort dat niet? Noem eens 3 argumenten. Het is niet leuk, hè, als ouders. Maar het is wel goed voor je. Wij moeten af van dat hoort niet. Wij moeten overtuigd zijn in wie we geloven en wat we geloven. En dan is het goed als je kinderen vragen, maar noem eens 3 redenen dan. Moet je natuurlijk niet een vervelend spelletje van maken, omdat ik het nou vanochtend gezegd heb. En dat je straks onder de koffie zegt, zie je pa, ik zei het toch. Maar in een positieve verhouding, hè. Als kind met zijn ouders. Dat is belangrijk. Waarom? Weerleggen. Het derde, wat hij zegt, te verbeteren. Valt er aan jullie leven nog wat te verbeteren? Daarvoor is het woord ook gegeven. Geïnspireerd om te onderwijzen, te weerleggen en te verbeteren. Dat wil zeggen, meer gelijkvormig te worden aan het beeld van Jezus. Dat is elke dag iets afleren en elke dag iets aanleren. En zo word je gevormd naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Romeinen 8, vers 29. Daarvoor is het woord van God ook belangrijk. Heerlijk, hè, met elkaar het woord van God te openen. Dat gaat zo gebeuren, dat gebeurt onder de verkondiging van het evangelie. Daarom geloof ik niet in het gebed zozeer, wees u de naprediker. God spreekt op dit moment met je. En hij is door zijn geest in ons midden actief, hij is bezig om jouw denken te vernieuwen. Van jongs af aan. Met welk doel? Dat er geestelijk volwassen christenen in Kesteren zullen leven. Die bruikbaar zijn voor hem. Daar gaat het om. Niet om mijn kennis te etaleren. Die mensen kom ik ook tegen. Dan heb je gepreekt en dan komt er iemand naar je toe. Het eerste wat ze zeggen was, fijne boodschap broeder. Maar, en dan komt hun preek. Ze willen ze kennis uitwisselen. Maar dat is niet zozeer de bedoeling. Het gaat erom, niet zozeer dat wij een groot hoofd krijgen, maar een groot hart. Dat we leven vanuit de vernieuwing van ons denken voor de Heer Jezus Christus. In liefde, trouw en toewijding. En het laatste wat Paulus zegt over het woord van God. Hij zegt, dat woord van God voedt je ook op. Dat is ook een mooi iets, hè? Opvoeding. Nou, opvoeding is best een uitdaging, toch? Kinderen opvoeden is niet eenvoudig. Vraagt tijd, geduld, liefde, volharding. En dat woord van God is in staat om jou en mij geestelijk op te voeden. En de apostel klaagt op een gegeven moment over de gelovigen, want hij zegt, naar jullie leeftijd gerekend hadden jullie al leraars moeten zijn. Dat waren gelovigen die hadden de basiswaarheden wel ontvangen, maar ze waren niet geestelijk doorgegroeid. Hoe is dat in jullie leven? Naar de tijd gerekend, waar had je moeten zijn? Ben je nog met de eerste beginselen bezig? Niet dat dat minder waardig is. Drink je nog van de melk? Of ben je toe aan vaste spijzen? Kijk, als ik hier straks wegloop met een babyflesje, die haal ik straks uit mijn tas, melk erin, met zo'n speen eraan, 2,4 meter, met een flesje en een speen. En ik loop hier weg en ik drink dat op. Jullie durven niks te zeggen, niemand zegt daar wat van. Geloof me, niemand zegt daar wat van. Jullie denken wel iets. Jullie denken wel iets. Jullie denken, dit is toch raar dat die man dat doet. Ik vond prima dat hij er was, maar dit is vreemd wat hij doet. Je gaat toch niet, als je zo oud bent, met een babyfles lopen. Met een speen eraan. Je lacht erom, hè? Maar hoeveel mensen in de gemeente van de Heer Jezus Christus lopen niet met een speen rond, met een flesje rond, drinken nog melk en zeggen, ja, ik ken de Heer al 20, 30 jaar. Maar je ziet geen vaste gang in hun leven. Ze zijn niet bruikbaar voor hem. Weet je waarom niet? Omdat ze altijd nog met zichzelf bezig zijn. Trouw vindt men niet bij allen. Ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. Wat heb ik eraan?
Net een peuterspeelzaal, weet je wel, in zo'n zandbak. Dan maak je je druk om jouw schepje en jouw kuil en jouw emmertje. En zodra die ander iets van jou gebruikt, dan geel je het uit. Dat. Er had ooit een spreker een thema. Is de gemeente de plaats van Gods heerlijkheid of is het een peuterspeelzaal? Het is heel belangrijk, dat heeft met geestelijke volwassenheid te maken. Nou, nog een paar dingen, blijf erbij. Nu had Timotheus ook een geestelijke vader. Trouw, dat heb je niet van jezelf, dat kan je leren door het woord van God, door het karakter van de Heere God, maar ook door de mensen om je heen. Mag ik eens vragen, hebben jullie ook een geestelijke vader of een geestelijke moeder? Wie was dat bij Timotheus? Nou ja, dat hoef ik je niet te verklappen, toch? Dat was Paulus zelf. Paulus spreekt over mijn zoon, maar hij was niet getrouwd. Maar in Timotheus had God hem een zoon gegeven. Maar weet je wat ik nog veel meer vind opvallen? Timotheus had een Griekse vader. Het zou zomaar kunnen zijn dat die Griekse vader in de opvoeding steken had laten vallen. En weet je wat de Heere God zegt? Ik geef jou een geestelijke vader. Dat is mooi, hè? Jouw Griekse vader is niet in mij weggegaan. Die heeft het huwelijk ook ingewikkeld gemaakt. Daar heb jij de gevolgen ook van meegekregen. Maar ik ga jou iemand op jouw levenspad brengen. Hij zal een vader voor je zijn. Heel bijzonder, een geestelijke vader. Wat is dat mooi als je die hebt, hè? Iemand met wijsheid, met inzicht, met kennis. Iemand die een voorbeeld is. Die niet met alle winden van leer meebeweegt. Volgende week zitten ze daar, van de week zitten ze hier. Maar die stabiel is, wat hebben we daar behoefte aan? Het schiet vandaag bij veel christenen alle kanten op. Soms dan kom ik in een samenkomst, dan voel ik me één met hen. En dan hoor ik 3 weken later, ja, hij is die kant weer opgegaan. Ik ben weer kwijt. Zo weinig stabiliteit. Alles wat nieuw is, wat smoelt en wat trekt, daar vliegt men weer heen. Zo weinig stabiliteit. En Timotheus, die kreeg een Paulus. Aan zijn zijde. Dat is zo heerlijk. Ik kwam midden uit de sportwereld, uit de voetbalwereld. Toen kreeg ik verkering met mijn vrouw. Ik zal de details besparen. Maar zij kwam bij een heel bevindelijke broeder. Een 3-delig zwart pak. Nou, dat moet hier aanspreken, denk ik. Hij was zo groot als ik. Hij was een prediker, maar hij was een heel bevindelijke man. Dat wil zeggen, hij sprak altijd over de weg die de Heere met hem ging. En ik kwam van het voetbalveld, hè? En dan zie je in één keer bij een man in een 3-delig zwart pak. Ja, dat is even een omslag in je denken. Maar dat werd mijn geestelijke vader. Als ik studeerde in Rotterdam. En dan had je allemaal van die bedweters. Die God ontkende, de Bijbel ontkrachtte. Maar de twijfel sloeg ook wel eens toe in mijn hart. Dan liep ik in het centrum van Rotterdam. En toen dacht ik, ben ik nou de enige die dit als waarheid aanneemt? En er kwam twijfel en dan belde ik mijn toenmalige vriendin Annette. Ik zei, we gaan vanavond naar broeder die en die. En dan gingen we naar hem toe. En zodra ik bij die man op de bank ging zitten, geloof het of niet, alle twijfel verdween als sneeuw voor de zon. Zijn zwarte hoed hing in de gang. Maar het ging nooit over een kerk bij hem. Het ging altijd over de goedheid van de Heere God. Over de trouw van de Heere God. Over zijn leiding in zijn leven. Hij had de kamp in de oorlog overleefd. Wonderlijke dingen meegemaakt. En ik kan best aardig praten, denk ik. Maar als ik naast hem zat, dan was het klaar. Dan praatte hij alleen maar. En ik zat naast hem. En hij onderwees mij. Hij bemoedigde mij. En toen stierf hij. Toen lag hij op zijn sterfbed. En toen werd ik boos op de Heere God. Ik dacht, hoe kunt u hem nou wegnemen? Daar heb ik helemaal niks meer over. En toen kwam ik op zijn begrafenis. Toen werd er gesproken over de geschiedenis van Elia en Elisa. Werd Elia weggenomen. En dan roept Elisa het uit. Waar is de Heere, de God van Elia? Dat vond ik zo indrukwekkend. Toen dacht ik, ja, dat is mijn gebed. Hoe kunt u hem nu wegnemen en mij hier als geestelijke zoon alleen achterlaten? Toen zei hij, maar ik ben gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. En de trouw die jij bij broeder die en die hebt gezien, die moet jij nou gaan openbaren. Ik zal je raad geven, mijn oog zal op jou zijn. Hij is van voorbijgaande aard, maar ik ben van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. En zo ben ik van dat graf afgegaan. En zo zie ik de kracht van een geestelijke vader of moeder. Maar het kan ook je natuurlijke, je biologische vader of moeder zijn, hè? Dat is helemaal een zegen. Dan heb je dubbel ontvangen. Dat jouw biologische vader of moeder ook jouw geestelijke vader of moeder is. Wat ben je dan gezegend? Maar bij Timotheus was het niet zo. Hij kreeg iemand toegevoegd aan zijn leven. En nu gaan we tenslotte even naar Filippenzen 2. Want nu ik dit allemaal verteld heb, en ik hoop dat je al die principes pakt, een stukje van zijn voorgeschiedenis, hoe die is gevormd. Ja, dat heeft iets met zijn karakter gedaan, hè? En dat vind ik zo bijzonder. God investeert vandaag in jou en in u. Met welk doel? Dat je bruikbaar bent voor hem. En dat duurt soms even. De Heere God riep mij in het jaar 2000 vanuit het licht, vanuit de duisternis tot zijn licht in de zomer. En direct gaf hij een roeping, lag er een roeping over mijn leven. Vergeet het nooit meer. Tot geloof en bekering gekomen en direct wist ik wat mijn roeping was. Maar ja, ik wist niet hoe het invulling zou krijgen. Dat duurde 13 jaar tot april 2013. Toen werd de roeping concreet ingevuld en toen hebben we die stap gezet. 13 jaar. En weet je wat ik dacht? Na het jaar 2000 dacht ik dat elk jaar een verloren jaar was. Heer, hoe kunt u dat nou doen? Dan roept u mij, maar u maakt het niet concreet. Weer een jaar verloren. Weer een jaar verloren. Weer een jaar verloren. Heer, hoe kunt u dat nou doen? Zet me in. De tijd is kort. En weet je, dan zie je de Heer helemaal, ja, mag ik het zo zeggen, in ontspannenheid zitten. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ik maak me druk over een jaar. Maar weet je wat hij zei? Ik ga in jou investeren. Ik ga jou eerst vormen. Zoals ik Mozes heb gevormd, zo ga ik jou vormen. En dan pas ga ik je gebruiken. En voor mij is 1000 jaar als 1 dag. Weet je waar de Heer naar op zoek is in jou en mijn leven? Niet zozeer naar kwantiteit. Aantallen tellen vandaag. Hij zoekt kwaliteit, christenen. En daarom is het zo goed als je luistert. Had toch naar mij geluisterd? Kwaliteit, christenen. Mannen en vrouwen die hij vandaag kan gebruiken. Hij is met Timotheus een weg gegaan vanuit dat ingewikkelde huwelijk. Wel vanuit de Godvrezend nageslacht, voorgeslacht. Is hij een weg gegaan dat hij hem kan gebruiken. En moet je nou kijken wat er staat. Ik hoop Timotheus, is toch heerlijk, Filippenzen 2 vers 19. Ik hoop de Godvrezende naar jullie toe te sturen. Nou, dat is niet de minste die God aan je toevertrouwt. Maar Timotheus was innerlijk gevormd zodanig dat hij bruikbaar was voor hem. En dat vind ik zo bijzonder wat hier staat. Opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken getuig. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid als hij. Mag ik eens vragen? Als de Heer werk heeft, wie van jullie zou die kunnen roepen? Nee, het gaat mij even niet om wat je allemaal aan de buitenkant laat zien, want er zijn zoveel groeperingen en gemeenten en stromingen die laten alles van de buitenkant zien. Of dat nou charismatisch is of ultra-orthodox, het is allemaal veel buitenkant. En daar zijn mensen van onder de indruk, toch? Als de buitenkant goed is, of als je manifestaties hebt, en als je op het podium iets laat zien, waardoor de geest beweegt. Weet je wat God veel belangrijker is? Je gezindheid. Trouw vindt men niet bij allen. En als je niet trouw bent, dan ben je niet bruikbaar voor de Heer. Timotheus, weet je wat Paulus van hem zegt? Ik ken niemand van gelijke gezindheid als hij. Nou, ik kan niet uitvoerig zijn vanmorgen, maar was Timotheus een heel charismatisch type? Nou, er staat ook in de Bijbel dat hij bijvoorbeeld een zwakke maag had. Paulus zegt, je moet een beetje wijn drinken. Dus waarschijnlijk is Timotheus niet een heel charismatisch figuur dat je zegt, dat is hem. Beetje teruggetrokken was hij, jong. Had lichamelijke klachten. Maar dat zegt niks over zijn gezindheid, begrijp je wat ik bedoel? Je kan lichamelijk zwak zijn, je kan misschien een beetje een teruggetrokken type zijn, maar je kan wel de gezindheid van Jezus hebben. Dat is wonderlijk, hè? Ik heb mensen ontmoet die zagen er zo indrukwekkend uit aan de buitenkant, dat ik zeg, man, wat een prediker. En dan leerde je hem kennen en denk je, wat valt dat tegen? En ik heb ook wel eens in een dienst gezeten, daar kwam een man, ik denk, ach, hé, als die het woord moet gaan voeren. Kom op, hij, een beetje pit erin, weet je. En die ging het woord voeren en elk woord wat hij sprak was een gezalfd woord. Die ene had de buitenkant mee, daar kijken mensen naar, maar God ziet aan Of God ziet de binnenkant aan, mensen die allemaal voor ogen is. Maar die ander had de juiste gezindheid. Timotheus, Paulus zegt, er is niemand met zo'n gezindheid als hij. Die oprecht voor uw zaken zal zorgen. Oprechtheid. Wat een kenmerk, hè? De gezindheid van de Heer Jezus heeft te maken met oprechtheid. Hoe oprecht ben jij? Hoe oprecht bent u? Je hebt van die mensen die kunnen je groeten op straat, heel vriendelijk. Hallo, maar ik kijk soms even na. En binnen een seconde is dat vrolijke gezicht weg. Dan denk je, nou, zo diep zit het ook niet. Ja, hallo. En dat. Dan denk je, hoe diep zit de oprechtheid? Wie zijn we echt? Wat zijn er veel maskers vandaag? Maar het is belangrijk dat je masker af gaat vallen en dat je transparant zal zijn tot op het bot. Want dat is wat God verlangt. Dat had Timotheus, had de gezindheid van Jezus. Oprecht als de duiven. En nou komt het. Want zij zoeken allen hun eigen belangen. Nou, dit is de tijd waarin we leven. Dat kan zelfs in de kerk zijn. Ja, het komt heel nauw, hoor. Dat kan zelfs in de activiteit in de kerk zijn. Dat je je eigen belang zoekt. Dat je een podium zoekt. Ik heb ooit een gesprek met een broeder moeten voeren die verlangde een podium. Maar niemand zag het in hem, wat hij daar moest gaan doen. Alleen hij zelf wel, dat is vaak het probleem, is de blinde vlek. Dus niemand ziet die gave in hem, maar hij zelf wel. Nou ja, dan moet je eens iemand van gaan overtuigen. Nou, dan gaat dat fonken. Nou ja, ik had het ook gedaan, dat begrijp je wel. Maar ze dienen hun eigen belang. Dit is zo gevaarlijk. Je kan een podium gebruiken voor je eigen belang. Je kan muziek maken voor je eigen belang. Je kan een gemeente willen leiden voor je eigen belang. Dat geloof ik niet. Nou, geloof het maar. Neem het maar van me aan. Luister goed naar me. Vergeet het niet meer. Wat zijn de intenties van ons hart? Wie dienen we? Nou, hier staat, hij heeft mij gediend in het evangelie. En dat vind ik zo ontroerend. Zoals een kind met zijn vader. Gediend. Hij heerste niet, Timotheus. Hij diende. Nou ja, ik sluit af met hem die ook gediend heeft. Zijn naam is Jezus. Die zich vrijwillig aanbood in de volheid van de tijd. Vader, hier ben ik. Om uw wil te doen en om getrouwheid aan het licht te brengen, zodat er vandaag mannen en vrouwen in Kesteren zijn die van mij kunnen leren, die zich aan mij kunnen optrekken. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en je zou rust vinden voor je ziel. Dan moet je bij Jezus zijn. Hij is het ultieme voorbeeld. Hij heeft de juiste gezindheid. En het is Paulus die tegen jou en mij zegt, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Hij kwam om te dienen. Nou, wie wilde vanmorgen dienen? Ik vroeg ooit in de gemeente, wie van jullie wil de eerste zijn? Vroeg ik gewoon eerlijk. Nou, dan heb je natuurlijk zeker in Kester, dan steekt niemand zijn vinger op en die kijkt wat naar beneden zo. Nee, ik wil niet de eerste zijn. Maar er was in die gemeente een broeder, die zei eerlijk, ik wil de eerste zijn. Nou, is toch mooi, hij was eerlijk. Ik zei, dat is prima. Maar als jij de eerste wil zijn, wees dan ook ons alle dienaar, staat er. Oeps, daar had hij nog geen rekening mee gehouden. Maar Jezus diende. En dat is precies wat Jan ook duidelijk wilde maken in de inleiding. Daar waar die dienende, nederige houding is, waar de gezindheid van Jezus is, ben je vandaag bruikbaar met jouw gaven. En jij hebt andere gaven als ik, prijs de Heer ervoor. Maar samen dienen we in getrouwheid en maken we het verschil in het laatst van de laatste dagen. Dat is wat God wil. Kijk, en dan gaat er iets uit van Philadelphia. Dan ben je niet zozeer een eenheidsworst, maar je bent wel één in Christus, in het verlangen wat je hebt, in de gezindheid die God door zijn woord en geest in je gevormd heeft. Ja, en dan kan die jou ook op pad sturen. Zoals Paulus zei, nee, Timotheus, die stuur ik met vrijmoedigheid naar jullie toe. Dat komt goed. Hij heeft met mij gediend. En we gingen zo vertrouwelijk met elkaar om. Het was alsof het mijn kind was. Als kind met de vader. Vind je dat niet mooi? Ik ga stoppen. Ik kan over deze man blijven spreken. Maar vooral over de Heer Jezus. En dan komt hij aan het einde van zijn leven, Paulus. Hij heeft ook zo'n moment gehad. En dan schrijft hij ook aan Timotheus. Timotheus tot aan het begin van zijn bediening. Paulus aan het einde. Nou ja, zijn geestelijke vader op sterven. En wat zegt hij dan? Timotheus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop tot het einde volbracht, ik ben niet afgehaakt. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. Wat een getuigenis, hè? Staat Timotheus aan het begin en die denkt, ach, hoe kom ik door de tijd heen? En die Paulus, die nota bene alles had meegemaakt, beproefd, gelouterd, door het lijden heen, gevangenschap, noem het maar op. Die zegt het tegen zijn geestelijke zoon. Timotheus, het is de moeite waard om de Heer Jezus te volgen. En ook dit, dat wil ik ook meegeven. Het is te doen. Je kan positief beginnen, maar ik ben het bewijs. Je kan ook positief eindigen. Wat een heerlijk getuigenis, hè? Wat doet die Timotheus met jullie? Trouw vindt men niet bij allen. Timotheus sprong eruit, de Godvrezende. Spring jij er vandaag uit? En dan vraag ik niet naar jouw geestelijke spierballen of zo, of naar jouw kennisniveau. Weet je waar het mee te maken heeft? Met de gezindheid van je hart. Wat is onze gezindheid? Hebben wij een gezindheid van heersen of van dienen? Zijn wij leergierig? Zijn we leerbaar? Laten we ons vormen door het woord. Of weten we het wel? Nou, misschien moeten we gewoon even een minuutje stil worden. Dat je tegen de Heer kan zeggen, Heer, er zijn vanochtend wat dingen genoemd. Ik heb zomaar wat dingen aangereikt uit het leven van Timotheus. En we zien in deze wereld ontrouw. Ik wil die trouwe discipel zijn. Dat u straks van mij kan zeggen, wel gij goede. En gij getrouwe dienst. Ik had je over weinig gesteld, maar over dat weinige ben je trouw geweest. Komt in, gij gezegende van mijn vader. Wat zou dat heerlijk zijn, hè? Misschien heb je dan geen titels. Misschien heb je dan ook geen bezit of hoog banksaldo. Maar als je dit hebt, ben je de allerrijkste, want je moet alles achterlaten. Maar dat wat God in je leven bewerkt heeft, dat blijft tot in alle eeuwigheid. Heer, maak mij een beeld van u. Dat is zo mijn verlangen voor jullie. Nee, ook voor mezelf. Er is zoveel werk hier te doen. En hoe sterker je karakter is, hoe meer werk de Heer eraan heeft. Maar dat maakt hem niet uit. Hij is de getrouwe en hij zal het goede werk, wat hij in jou en mij begonnen is, ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Laten we even stil worden. Sluit je ogen en dat je iets terugzegt tegen hem die vanmorgen met je gesproken heeft. Vader in de hemel, we danken u voor uw woorden die levend en krachtig zijn. We danken u voor een leven van Timotheus, voor zijn getuigenis. En dat in het licht van wat Paulus schrijft over de eindtijd. Trouw vindt men niet bij allen. Heer, dank u wel dat u degene bent die dit in ons wil bewerken. En ik geloof dat die trouwheid in ons werkelijkheid wordt naar de mate dat we daar ons voor openstellen. Laat dit het kenmerk zijn van Philadelphia. Een gemeente zo vol van liefde, geduld, trouw, goedheid, genade. Dat u ons kan gebruiken in deze omgeving. Dat we echte lichtdragers zijn. En dat de gezindheid van Jezus, hoe langer, hoe meer, onze gezindheid zal zijn. Tot verheerlijking van uw naam. Tot opbouw van ons leven, maar ook tot zegen voor de mensen die ons levenspad kruisen. Amen.